Nou, zoals ik al zei, hoe staat uw tuintje ervoor? En afgelopen woensdag zag ik onze koster Evert bij zijn volkstuintje staan. Hij zag mij niet, Evert. Maar volgens mij heb je gedacht van dit wordt dit jaar niet zo'n hele grote oogst. Maar ik denk heel wat mensen hebben afgelopen periode met wat afgesjouwd met emmers en met gieters. En om hun plantjes en hun gras eigenlijk van water te voorzien. En mijn schoonmoeder, die is 91 en dat is echt een vrouw met groene vingers. En die zei tegen een sjouwtje dat ze elke avond 11 halve emmers water, want hele kan ze niet meer dragen, maar elke avond 11 halve emmers water naar achteren sleepte om haar planten te verzorgen. En dan denk ik, ondanks dat er nu dus wel nog wat regen is gevallen, geldt er nog steeds voor heel veel delen van Nederland een beregeningsverbod. Maar het ontbreken van het water heeft daar natuurlijk een enorme invloed op de oogst. Ik zag op televisie een landbouwer in de Achterhoek en die man die had zijn maïs verbouwd en die maïs die was dit jaar veel lager dan hij zelf en dat gaf ook helemaal geen vrucht. En het was niet als groei gekomen en ja, die man stond er best wel een beetje verloren bij. En ja, er zit best wat een verschuiving natuurlijk in ons klimaat. Maar ja, deze droogte van deze zomer, die was niet te voorzien. Maar bij deze landbouwer had de oogst niet gebracht wat hij eigenlijk verwacht had. En hij zegt, ik ga het omploegen en ik laat het braak liggen, zegt hij. Dat was een conclusie. Het braak laten liggen, dat is eigenlijk een term uit de landbouw. Maar ik denk, zo kan het ook zijn in een mensenleven. In een leven van u, van jou en van mij. Braak liggen. En kan je zo overvallen. Zo kun je je lichamelijk soms voelen. Als je te lang overbelast bent geweest. Dan raak je op den duur uitgeput. Je droogt eigenlijk op, je bron droogt op. Je verliest je vreugde. Je krijgt soms lichamelijke klachten. Maar je voelt je net als dat stuk grond dat geen water heeft ontvangen. Braak liggen kan ook je geestelijke toestand zijn. Je leven als christen, je wandel met Jezus, kan ook droog staan. En soms heel onvruchtbaar aanvoelen. Maar zoals David dan zegt in Psalm 63, dan zegt hij God, u bent mijn God, u zoek ik, zegt David. Naar u smacht mijn ziel, roept hij dan uit. Naar u hunkert mijn lichaam, ik ben dor en dorstig land zonder water. Dat zegt David. Maar braak liggen kan ook nog heel specifieker zijn. Dat je op een bepaalde manier het idee hebt dat je tekort komt. Dat je de anderen eigenlijk wel graag meer tot zegen zou willen zijn. Het thuis, op je werk, in de gemeente, in je huwelijk. Bijvoorbeeld als het gaat om een bepaalde vrucht van de geest. Je liefde, je blijdschap en noem dat allemaal maar op. Dat je verlangt naar juist die specifieke gaven van de geest. Naar meer overtuiging, meer geestkracht, meer bezieling. Dat er meer van Jezus in jouw leven zichtbaar mag worden, maar ook in de wereld om jou heen. En volgens mij is dat heel herkenbaar. En het liefst wil je heel graag dat zo'n periode van braak liggen eigenlijk heel snel voorbij is. En soms is dat toch niet het geval. Soms geldt het een periode van braak liggen, zo'n woestijnperiode. Dat geldt soms voor een heel volk. Dat geldt soms voor een tijdvak. Dat geldt soms ook voor een generatie. Als je kijkt naar die jonge Samuel, die leefde in zo'n tijd. In Samuel 1 vers 3 lezen we erover. Er klonken in die tijd, staat daar, zelden woorden van de Heer en er braken geen visioenen aan. In de Basic Bijbel staat het dan zo omschreven. De Heer sprak in die tijd bijna nooit, staat er. Nooit tegen iemand en de mensen zagen hem ook niet in dromen. En ook iemand als Jesaja ervoer zijn tijd als een periode van geestelijke droogte. De tempel verwoest, het land was onteerd. De toplaag van de bevolking was naar Babel gedeporteerd. En het is eigenlijk helemaal niet zo gek dat het beeld van die woestijn zo bij Jesaja opkomt. Die wildernis, die woestijn, de steppen, even braak liggen. Maar voor Jesaja en zijn tijdgenoten was dat even, nog even, dat was te bezien. Velen die vreesden dat het nooit meer echt zou worden. Dat er geen einde zou komen aan die droogte. Dat alles braak zou blijven liggen. Loos, leeg en onvruchtbaar. Dan denkt u vanmorgen, nou dat klinkt ook bemoedigend. Maar we gaan eerst wat lezen. Want er is meer. Wie een Bijbel heeft, vraag ik eigenlijk als ze Jesaja 44 met me op willen slaan. Jesaja 44. Jesaja 44. Vanaf vers 1. En dan staat daar: maar nu, hoor o Jacob, mijn knecht en Israël, die ik verkoren heb. Zo zegt de Heere uw maker, en van de moederschoot aan u vermeerderen, die u helpt. Vrees niet, mijn knecht Jacob en Jezeren, die ik verkoren heb. Want ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge. Ik zal mijn geest uitgieten op uw nakroost en mijn zegen op uw nakomelingen. Zij zullen uitspruiten tussen het gras als populieren langs de beken. De een zal zeggen, ik ben des Heren. De ander zal zich noemen met de naam Jacob. En de derde zal aan zijn hand schrijven van de Heere en de naam Israël aannemen. Tot zover. Er staat er natuurlijk een prachtige belofte. En als het dan midden in die leegte en in die droogte, dan staat er de belofte van God waarmee Jesaja de mensen, maar ook ons vanmorgen mee wil bemoedigen. Ik zal water uitgieten op dorstige grond. Waterstromen over het droge land. En bij Jesaja en ook breder in de Bijbel komen we dat beeld van dat water veel vaker tegen. Water als beeld voor wie God eigenlijk wil zijn. En voor ons spreekt het beeld misschien wat minder aan. Wij leven in een land, we zijn een volkje van regenpakken en paraplu's. Van waterkeringen en dammen en dijken. Alles is erop gericht om het droog te houden. Juist niet zozeer om nat te worden. Maar als je naar het Midden-Oosten kijkt, is dat heel wat anders. Het grootste deel van het jaar valt er geen druppel. Ik ben er nog nooit geweest. En als het dan begint te regenen, dan geeft dat een ware metamorfose. In het droge, dorstige grond liggen allerlei zaden verscholen. En het hoeft maar een dag te gaan regenen. Of keihard, de grond wordt zacht en het opent zich. En een kale, droge vlakte veranderen in no time in groene streken. Alles loopt uit en begint te groeien. Water brengt de natuur tot leven. Maar water heeft ook een reinigende werking. En ik weet niet of het opgevallen is van het zomer, maar meestal zien we de strooiwagens van Rijkswaterstaat, die zien we dan 's winters rijden. Alleen nu reden ze van het zomer ook. 30 graden boven nul en ze gaan op weg. Want juist die eerste buien, deze zomer, waren voor het verkeer gevaarlijk. Olieresten op het wegdek komen dan los met het gevaar dat het glad kan worden. Die eerste regen spoelt alles schoon en nam alles wat overtollig was met zich mee. Het water brengt ook die verfrissing. Als je een stad hebt met een smoglaag erboven en het gaat regenen, dan verdwijnt die. Het broeierige, het stoffige verdwijnt en maakt plaats voor een andere lucht, een frisse. Zo zorgt het water van de regen ervoor dat alles er anders uit begint te zien. Anders aanvoelt, anders ruikt. Ik weet niet wie van jullie wel eens op de fiets door het bos gaat als het net heeft geregend. En heerlijk, zo heerlijk als dat ruikt. Het staat ook zo mooi omschreven in Hooglied 2. Er staat, kijk, de winter is voorbij, voorbij zijn de regens. Ze zijn weggegaan, staat daar. De bloemen zijn verschenen op het veld, nu breekt de zangtijd aan. Het koeren van de duif klinkt op het land. De vijgenboom is al vol vrucht en de wijnstok rankt en geurt. Ik zal water uitgieten op dorstige grond, water stromen op droog land. En zoals water zuivert en reinigt, leven brengt en groei, zo zegt God, zal ik mijn geest uitgieten. En water kan natuurlijk op allerlei manieren. We hebben dat op het tv tegenwoordig kunnen volgen. Het kan als milde regen, maar ook als harde stromen. Een kabbelende rivier. Een verborgen bron die eigenlijk is opwelt. Maar kijk, zegt de Heer, zo wil ik jouw leven, jouw bestaan doortrekken. Vervullen, dopen met mijn geest. Ik zal water uitgieten op dorstige grond. Water stromen over het droge land. Dat uitgieten. Die waterstroom, die geven iets aan van de overvloed van Gods hart. En juist in dat overvloedige, dat gieten en stromen, wordt er iets doorbroken. Dan komt er een beweging. Dat zich rondom verspreidt en waardoor ieder wordt meegenomen. Het heeft een kracht, een intensiteit. Het is ook een teken van de glorie van God. De Heer Jezus in Johannes 4 tegen de Samaritaanse vrouw zegt dat ze het water moet drinken dat Jezus beschikbaar heeft, dan snapt ze niet onmiddellijk wat hij precies bedoelt. Maar Jezus bedoelde geestelijk water, dat een inname eeuwig leven geeft aan degene die daarvan gedronken heeft. Uiteindelijk zal dit een fontein worden van geestelijk water, zodat ook anderen mee kunnen drinken. Maar hieruit blijkt dat water ook in geestelijke betekenis fundamenteel belangrijk is. Toen het volk Israël uit Egypte vertrokken was en doolde in de hitte van de woestijn, kregen ze dorst en ik denk niet zo'n klein beetje ook. En Mozes kreeg van God de opdracht om met zijn herderstaf op de rots te slaan. U kent vast het verhaal. En zie het wonder gebeurde. Een enorme stroom water kwam vrij om dit kolossale volk van drinken te voorzien. Later haalt Paulus deze gebeurtenis nog aan in 1 Korinthe en verklaart dat dit gewone water eigenlijk geestelijk water was. Want hij zegt, zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde en de steenrots was Christus, zegt Paulus. Die dingen zijn toen gebeurd als voorbeeld voor ons. We zien hier dus dat feitelijke gebeurtenissen uit het Oude Testament ons geestelijk kunnen worden uitgelegd en toegepast. Net als dat echte water dat toen een heel volk redde van een gewisse dood in een verzengende woestijn, redt nu het levendmakende water van Jezus ons van net zo'n onvermijdelijke dood. En wij mogen met volle teugen mogen we drinken van alles wat God ons aanbiedt. Zijn onmetelijke liefde. En dan krijgt je leven echt doel op deze en zin op deze aarde. Het is goed om eens na te denken als je een tarwekorrel heel lang droog bewaart, Maar zodra er vocht bij komt, ontkiemt het tot een nieuw leven. En zo kan het ook gaan in een mensenleven. Jarenlang zonder water, zonder doel, zonder God en zonder perspectief. Maar zodra hij of zij gedronken heeft van het levende water van de opgestaande Heer, ontkiemt een nieuw leven en krijgt een bestaan hier pas betekenis. Pas dan kunnen we God de eer brengen en de respect geven wat hem toekomt. En dat wil God juist ook zo graag. Hij heeft de wereld geschapen en wij als mens, dat heeft hij gedaan om van de mens te genieten. De mens is geschapen maar met één doel. En dat is om hem te dienen. Maar die uitwerking van die groei is in vele en vele lijn. Jesaja die ziet dat gebeuren. Jesaja ziet mensen groeien in overtuiging en vrijmoedigheid. En de een zal zeggen, ik hoor bij de Heer. En de ander schrijft het op zijn hand. En Petrus ziet ook mensen groeien in ontvankelijkheid. Jonge mensen die profetische woorden spreken en beelden ontvangen en doorgeven. Oudere mensen die God spreken ontvangen in droomgezichten. Het boek Handelingen vertelt ons daar heel veel over. Velen komen tot geloof en een onderlinge liefde en saamhorigheid. Mensen worden genezen, mensen worden bevrijd van wat hun bindt. Kortom, de vruchten en de gaven van de Heilige Geest zijn overal zichtbaar. En zulke uitgietingen en stromen zullen er steeds weer zijn. In het boek Handelingen in de geschiedenis van de kerk en de zending, tot op de dag van vandaag. Oplevingen, opwekkingen, groepen, individuelen die krachtig worden aangeraakt en vernieuwd door die uitgieting, die aanraking van de geest. Ik zal water gieten op dorstige grond, water stromen over het droge land. En opvallend is dat er voor deze belofte wordt gezegd, wees niet bang. Dan kun je natuurlijk zelf de vraag stellen, waar moet ik dan bang voor zijn? Dat je zult worden overgeslagen. Dat je bang bent dat je te veel steken hebt laten vallen. Dat de Heer aan jou voorbij zal gaan, dat jouw braak laat liggen. Dat die anderen zal kiezen die geschikter zijn, die geestelijker zijn, ontvankelijker, misschien dorstiger. Ik heb ermee geworsteld. En wat ik nu vertel is heel persoonlijk, maar ik heb ermee geworsteld omdat ik dacht dat anderen geschikter zouden zijn. Ik was een maand of 8 oudste en ik voelde me er helemaal niet happy bij. Ik keek vaak naar de andere ervaren oudsten en dacht, hier kan ik nooit aan tippen. Een ander zal geschikter zijn, dacht ik. Die zijn geestelijker en geschikter voor de taak. En het resulteerde in de gedachte om te gaan stoppen. Piet de Vries was toen onze voorganger en ik heb hem mijn besluit voorgelegd. Maar Piet gaf het advies. Berend, laat het los en ga er ontspannen mee om. Maar bid ervoor en neem nu nog geen besluit. In een stille tijd heb ik het bij de Heer gebracht. En ik geloof dat God op een gegeven ogenblik tot mij gesproken heeft. En dat waren de volgende woorden. Berend, ik heb je niet gekozen om wat je kunt, maar om wie je bent. Water stromen over droge grond. Denk dus nooit dat anderen geschikter zullen zijn. In Jesaja 44 wordt heel bewust drie namen genoemd. Jacob, Israël en Jeruzalem. En Jacob staat voor het oude, donkere bestaan. De strijder, de worstelaar, die verlangt om zich... Waar alles om draait en om hemzelf. Hè? Dat gaat om Jacob. Israël, dat is het nieuwe leven. De strijder, de worstelaar, die verlangt om zich uitstrekt naar een nieuw begin en naar zegen. En Jezerin, dat betekent de oprechte. De rechtvaardige. En dat is zoals God u, jou en mij bedoelt. Dat is onze bestemming. En mooi dat ze hier ook alle drie in één keer genoemd worden. En dat God als hij naar ons kijkt, deze drie dimensies ziet. Jacob, onze schaduwzijde, ons onvermogen, ons tekortschieten. Israël, dat deel in ons dat verlangt naar een nieuw begin. En Jezeren, een leven in de meest zuivere, krachtige, bezielde vorm. En zo kijkt God naar ons. Hij neemt ons zoals we zijn. Hij wekt ons op. Hij wekt in ons op wat wij ooit mogen worden. En zo neemt hij u, jou en mij in dienst. Het staat er zelfs tweemaal. Mijn dienaar. Ja, God heeft ons op het oog om hem te dienen. En daartoe wil hij ons leven vernieuwen met zijn geest. God giet zijn geest uit, zodat mensen met meer overtuiging, met meer geestkracht en vrucht zullen dienen. En wie gehoorzaam is aan de opdracht die God geeft, zal altijd de ervaring opdoen dat God zijn geest geeft. Dus dat wees niet bang, mijn diener Jacob, Jezerin, die ik heb uitgekozen. Dit zegt de Heere die jou gemaakt heeft en al in de moederschoot gevormd en die je terzijde staat. Ik zal water uitgieten op dorstige grond. Water stromen over het droge land. Nu kan het natuurlijk zijn dat je bang bent dat anderen de zegen zullen missen. Je kinderen, je kleinkinderen die hier niet zijn, die andere wegen zijn gegaan, die misschien af zijn gehaakt. Dat ons nageslacht geestelijk braak zal blijven liggen. Dat het stopt en niet verder gaat dan onze familielijn. Sjoukje en ik waren eens op een bijeenkomst, toen er een profetie over ons werd uitgesproken, dat ons hele gezin de Heere zal dienen. Maar dat is tot nu toe niet het geval. Terwijl we van mening zijn dat we in de eindtijd leven en dat Jezus spoedig terugkomt. Dat kan je soms een onrust geven. En ik denk dat er vele ouders zijn die daarmee worstelen. Ik denk niet alleen Sjoutje en ik. Kort geleden hebben we in een van onze bidstonden daar heel specifiek voor gebeden. Toch moeten we blijven vertrouwen op het woord van de Heer. Hoor hoe zowel als bij Jesaja als bij Petrus er specifieke beloften worden uitgesproken over de volgende generaties. Dan staat er: wees niet bang. Ik zal mijn geest uitgieten over je nazaten en mijn zegen over je telgen, staat er. Zij zullen ontkiemen tussen het gras, uitbotten als wilgen, langs het water en zeggen: ik hoor bij de Heer. Jongeren zullen gezichten zien en profeteren. Dat is een prachtige geruststelling. Ik zal mijn geest uitgieten over je nazaten en over en mijn zegen over je telgen. Maar hoe ligt jouw leven erbij? Wat heb je nodig om te groeien, om overvloedig vrucht te dragen? Israël kende de vroege regen en de late regen. De vroege regen valt in Israël in het najaar en is nodig om het landbouw rijp te kunnen maken. Om de gewassen te laten ontkiemen. En die late regen die valt dan in het voorjaar. En geeft de gewassen voldoende vrucht en voldoende vocht om vrucht te vormen en de lentewarmte te doorstaan. Om zo op die manier tot een volledige rijping te komen. Hoe ligt jouw leven erbij? Jacobus bemoedigt in hoofdstuk 5, dan bemoedigt hij: heb geduld, broeders. In tijden van droogte, tot de vroege en de late regen gevallen is. De Heer wil komen als regen op zijn akker. En zijn akker, zegt Paulus, dat zijn wij. Hou dus geduldig vol. Tot zijn volle aanwezigheid er is. Tot de vroege en de late regen ook op u is gevallen. En voor sommigen is het misschien nu de tijd voor de vroege regen. Tijd voor de eerste liefde. Tijd voor het ontkiemen. Tijd voor het wortelschieten. Uitlopen, opgroeien. Anderen mogen weer uitzien naar de late regen die de vruchten van de geest rijp en zwaar maken. Ze zullen u tot de volledige bestemming brengen. In Jesaja 58 lezen we als bemoediging: de Heer zal u voortdurend leiden. Hij zal u verkwikken in dorre streken. Hij maakt je botten sterk en krachtig. En je zult zijn als een goed bevloeide tuin. Als een bron waarvan het water nooit opdroogt staat. Ik zag een jaren wat geleden een keer een documentaire over een gedeelte van Canada. En het was een gebied van vele honderden hectares. En die waren volledig door brand waren die verwoest. Ze lieten daar ook beelden van zien en alles was gewoon zwart geblakerd. Eigenlijk was het burned out. En zo te zien zou je zeggen, nou, daar gaat nooit weer iets op groeien. Maar wat is gebleken? Na herstel zijn er bomen en planten tevoorschijn gekomen die daar in de afgelopen 50 jaar nooit meer hadden gegroeid. Het was latent aanwezig en de Heere heeft het doen uitspruiten. Je zou de tekst van Jesaja 43 er gelijk op toe kunnen passen. Misschien is jouw geloof ook op een laag pitje komen te staan. En is Jezus latent in je leven aanwezig? Dat er eigenlijk geestelijk gezien een smog over je leven is gekomen. De vervuilende deeltjes. En ik bedoel niks veroordelends. Ik wil het wel benoemen. Ik wil je vanmorgen op wijzen dat het leven niet zo hoeft te blijven. Ik kan u alleen maar oproepen om je uit te strekken naar dat nieuwe leven. En ik weet niet of je wel eens opgelet heeft bij de Tour de France of kort geleden bij de Vierdaagse van Nijmegen. Dan zie je dat die wielrenners en die wandelaars geregeld water tot zich nemen. Ze wachten niet totdat ze eerst omvallen van de dorst. Nee, op gezette tijden zorgen zij dat het water op het niveau blijft. Als wij lange tijd geen Bijbel lezen, als we lange tijd niet bidden, dan mogen wij niet verwachten dat we maar een greep naar boven hoeven te doen om kracht op te doen. Om kracht te vinden. Ik denk allemaal moeten we Gods woord met regelmatige tussenpozen indrinken. Dat is de enige weg waarop u en ik ons kunnen voorbereiden op onze levensweg. Die woorden in Jesaja 44 vers 3 zijn een belofte. Een belofte van de levende God die nog nooit één belofte heeft gebroken. En de enige passende reactie op die belofte is gebed. Een gebed om vervulling. Heer, vervul deze belofte vandaag. Wilt u het hier en nu doen? Heer, vervul deze belofte voor ons land. Maar ook voor onze woonplaats. Heer, vervul deze belofte ook voor onze gemeente. Ook voor u, voor jou en voor mij. Maar laat dat verlangen zijn. Heer, giet uw geest dan uit over ons dorstige leven. Laat het stromen over droog land. Amen.